Vorige keer hebben wij stilgestaan bij twee teksten, waren het geloof ik uit Jesaja 65, vers 20 en 21, waar ineens gesproken wordt over een jongeling van 100 jaar, die niettemin dan toch sterft, omdat hij veroordeeld wordt, vervloekt wordt, of wat er maar precies staat. En daar moet je dus meteen een heleboel conclusies uittrekken. Dat wil zeggen, daar wordt een heleboel in één keer genoemd. Namelijk, dat als je in die 1000 jaren 100 bent, dan ben je nog jong. Maar tegelijkertijd moet je toch vaststellen dat de dood daar nog is. En daar moet je dus ook afleiden dat die versen dus niet gaan over de nieuwe aarde, want dat is na de jongste dag. En dan is de dood er niet meer, zegt Openbaring 20, het eind, en dan Openbaring 21. Dat gedeelte dus over die 1000 jaren. Als die voorbij zijn, dan staat er, ik zag nieuwe hemelen en nieuwe aarde, en dan staat er ook een paar versen verder, en de dood zal niet meer zijn. Is er niet meer. Dat wil zeggen dat deze uitspraken uit Jesaja 65, vers 20 en 21... wel degelijk handelen over het koninkrijk van Christus, maar dan nog voor de jongste dag. Als het koninkrijk al wel in de wereld openbaar is, maar de wereld als zodanig nog niet herschapen is, als dat tenminste het goede woord is. Maar ik neem aan dat u begrijpt wat ik nu zeg. Aan de andere kant hebben wij nogal wat versen waar gesproken wordt in de praktijk over generatie op generatie. Dat wil zeggen impliciet dat er gesproken wordt over voortplanting in dat koninkrijk. Dat maakt het dus ook makkelijk om te zeggen, nou ja, wij leven in dat koninkrijk, want de Messias is gekomen, het koninkrijk is aangebroken. En dan gaat het zo, gebeuren de dingen van geslacht op geslacht enzovoorts. En eerlijkheidshalve moet je dan, kun je dan wel zeggen, ja, maar het is niet vandaag, dat is pas in het koninkrijk van Christus. Dan moet je wel zeggen, hoe zit het dan met geslacht tot geslacht? En dan blijkt inderdaad dat daar niet de eeuwigheidssituatie bereikt is. Dat mensen weliswaar oud worden, maar wel degelijk zich voortplanten. En er dus sprake is van generatie op generatie. Hetgeen doet vermoeden dat de wereldbevolking dan toch wel heel snel toeneemt in die dagen. Dat weet je niet zeker, want ik heb geen teksten over de vruchtbaarheid van de mens. En over geboortecijfers en dat soort dingen. Trouwens ook niet over sterftecijfers. Maar het is ongeveer als in de dagen van voor de vloed. De bedoelde vloed van Noach. En ook nog in de dagen daarna trouwens. Want die aartsvaders die kon je ook met geen stok of zeven dienders dood krijgen, heet dat. Die uitdrukking heb ik in ouder water geleerd. Dus dat is hier vlak in de buurt, dus ik doe maar even wat couleur lokaal er doorheen. Hè. Met geen stok en zeven dienders, heet dat. Maar goed, ken u die uitdrukking of niet? Nee? Dat is een uitdrukking uit een speciale familie dan waarschijnlijk. Maar goed, dat kan ik dan beter maar niet noemen. Want ik vind het wel een aardige uitdrukking eigenlijk. Hij is niet netjes, maar daarom is hij misschien ook leuk. Vooruit maar weer. Maar dat was met die aartsvaders ook. Het is ook trouwens wel interessant om bijvoorbeeld die leeftijden van die aartsvaders eens uit te zetten op een tijdschaal. Hè? En te zien wie nog een tijdgenoot is van wie. Enzovoorts. Dat is erg interessant, want De achterkleinkinderen konden nog contact hebben met de overgrootvader enzovoorts. Zo is dat. Dus, en dat je dus binnen 130 jaar... 130 is maar kort. Maar dat je in 130 jaar... Dat is van de vloed tot aan de spraakverwarring bij Babel. Dat is op een jaar nauwkeurig. Dat je in 130 jaar een mensheid al kunt verdelen in volkeren met verschillende talen, dat houdt inderdaad in dat men flink werk heeft gemaakt van het vermenigvuldigen, zeg maar. Oh, en dat zonder computers, hè. En dan vermenigvuldigen. Nou goed, zoiets. Maar ik wil graag even wat schriftplaatsen met u doornemen die nagaande. Dat u vooral niet denkt dat die ideeën voortkomen uit alleen maar Jesaja 65 vers 20 en 21. Hoe duidelijk ik die dan ook vind, overigens, persoonlijk. Maar ik neem u even mee, daar enige schriftplaatsen. Eerst dan maar verder terug naar de psalmen. In de psalmen, in het algemeen, wordt nogal de lof gezongen van... Nou, laat het eenvoudig zeggen, eerst van David, dan wel Salomo. En over de hoofden van die beiden wordt de lof gezongen uiteraard van de Messias zelf. Want daar gaat het dan uiteindelijk toch over. Die immers de vertegenwoordiger is van het Davidische koningshuis. En als zoon van David was Salomo op zijn beurt uiteraard een type van de zoon van David, namelijk de Messias. En vandaar dat je in de psalmen nogal uitgebreid leest over dat koninkrijk, over de heerlijkheid daarvan, weliswaar op poëtische wijze. Dat wil zeggen beschouwelijk, niet systematisch, maar ik moet u zeggen, de Bijbel is eigenlijk zelden, heel zelden, systematisch. Dat vind je eigenlijk niet. Nee, en als ik een voorbeeld moest noemen, zo uit het hoofd van Bijbelse systematiek in de Bijbel, dan zou ik zeggen Daniel 9, want eerst dit en dan dat en dan dat. Daar staat het namelijk systematisch, maar daar staat het dan toch ook weer zo bedekt om de ruimte erin te bergen voor onze tegenwoordige bedeling. Dus ja, dan mag het systematisch zijn, maar toch wordt er iets verborgen. Om dan bij de Bijbelse termen te blijven. Daarom, omdat het niet systematisch is, moeten wij dus inderdaad schriftgedeelten met elkaar vergelijken. Nou ja, ik ben hier inmiddels bij Psalm 72. Gebed voor Salomo. Hij is wel aardig, mede omdat hij eindigt met de gebeden van David, de zoon van Izaï, hebben een einde. Zodat je meteen weet dat dit een psalm van David is. En hij beschouwt het als zijn laatste. Dat betekent niet dat er hierna nog geen Davidische psalmen meer in de Bijbel staan. Want dat is wel zo. Maar ze staan nou eenmaal niet in de volgorde waarin ze geschreven zijn. Dat vind ik ook leuk van de Bijbel. Ze staan niet in de volgorde waarin het geschreven is. Sommige stukken wel. Omdat het historisch van enig belang is, meestal van weinig belang, maar goed. Bestaat niet op volgorde. Niet op die volgorde in elk geval. Maar de Psalm 72 staat boven gebed voor Salomo. Dat hadden ze er niet boven hoeven te zetten, want dat stond er al boven. In vers 1. Bij ons maken die opschriften, in het Nederlands maken die opschriften deel uit van het eerste vers van de psalmen. Het is altijd lastig als je een King James version hebt, een Engelse oude vertaling, zeg maar. Want staat het opschrift wat bij ons in het vers staat, hebben ze er daar boven gezet. Vandaar dat je vaak met versverwijzingen vanuit die Engelse Bijbels niet uitkomt. Het is vaak een vers versprongen. Dus het is altijd lastig. Maar als je het één keer weet, maakt het ook verder niks uit. Maar er is een opschrift boven deze psalm. Namelijk voor Salomo. En dan, o God, geef de koning uw rechten. Die koning is dus Salomo. Geef de koning uw rechten. En geef uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Bad David voor zijn zoon. David de koning bad het voor zijn zoon Salomo. Maar over zijn hoofd heen voor de Messias. Uiteraard, hè. Dat is een vast beginsel. Ik ga geen moeite doen om dat aan te tonen. Dan moet je maar weten dat dat zo is, langzamerhand. Hè. Geef de koning uw rechten, zo zal hij uw volk, richten met gerechtigheid en uw ellendigen richten met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, recht doen wil dat zeggen. En hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Het punt is namelijk dat de burgerlijke overheid, ik bedoel dus de koning, naar klassieke maatstaven is dat de koning, hè? Die is de overheid. L'État is die, hè? L'État. De staat. En hij is verantwoordelijk voor het volk en in het bijzonder voor de sociale omstandigheden binnen het volk. Dat is waar het over gaat, hè? Van oudsher. En lees er anders de Mosaïsche wet maar eens op na. Dat is een grote sociale wetgeving eigenlijk. Ik bedoel, dat gaat niet over dat je in het verkeer rechts moet houden en dat soort dingen meer. Toch? Nee, het gaat over sociale omstandigheden, de wezen en de wees, en dat niemand tekort gedaan wordt enzovoort. En tegelijkertijd wordt het volk gewezen op de plichten die men heeft. En daar gaat het allemaal maar om, hè. Men heeft het allemaal ingewikkeld gemaakt. En bovendien heeft men zich aan deze verantwoordelijkheden onttrokken in de loop van de geschiedenis. Hoe dat nou komt, dat ga ik nou allemaal niet uitleggen, want het heeft vele haken en ogen. Maar je mag er wel van uitgaan dat althans een groot deel van de Mosaïsche wet gewoon letterlijk zal worden toegepast in de 1000 jaar. Dat is ook werk van de Heer Jezus dus, van de Messias, die orde op zaken zal stellen. Vers 5. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn. Het is eigenlijk, laat ik het anders zeggen. Zodra je leest over zolang de zon en de maan zullen zijn, zou je eigenlijk je in herinnering moeten brengen nogal veel teksten waar die uitdrukking voorkomt, of een variant daarop. Zolang de ene dag zich aan de andere rijgt, zolang dag en nacht elkaar afwisselen, zolang de zon en de maan opgaan en ondergaan en die wetten des hemels voortbestaan. Die teksten zou je zich moeten herinneren. En in al die teksten staat: zolang zal het huis van David een koning hebben op de troon van Israël. Nee, al sinds David. Dus dat is al 3000 jaar lang zo. Bij mij niet aankomen met, maar dat is niet zo, want dat kan niet, want we kunnen hem niet vinden en daarom is het niet waar. Staat in de Bijbel, dus is het waar. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat duurt al 3000 jaar en dat gaat gewoon zo door. En zolang dat zal zijn, zouden er levieten zijn die de Heer zouden dienen. Die zijn er vandaag dus ook. Hè? Niet? Hoe weet je dat je niet van Levi afstamt? Of dien je de Heer niet? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Er zijn hele volkstammen die van Levi afstammen. Echt waar? Maar ja, daar hoeven we het nou vandaag ook niet over te hebben. En ook zolang zon en maan en de dag en nacht zouden doorgaan, zou Israël Gods volk zijn. Zodat je dan helemaal wat hebt uit te leggen. Want we hebben toch allemaal geleerd over Ammi en Lo-Ammi. En toch, dat staat ook in de Bijbel. Maar dit over die dag en nacht staat ook in de Bijbel. Hè? Jeremia 33 in elk geval. Jeremia 31 ook, geloof ik. Psalm 89. En u weet dat ik een slecht geheugen heb, maar dat weet ik dan nog wel, even in de gauwigheid. Het moet vaker voorkomen. Maar hier staat het dus ook, hè. Dus hier staat er onder Psalm 89. Dat is mooi, ja, staat erbij. Dat is ook zo. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn. Houdt dat dan ooit een keer op, die zon en maan? Ja. Nou, dat zou kunnen. Hè? De vraag is altijd of betreffende schriftplaats, of hoe letterlijk die schriftplaats genomen zou moeten worden in Openbaring 21. Omdat daar ook niet al te duidelijk staat dat het over de nieuwe schepping als zodanig gaat. Maar wat er wel duidelijk staat, is dat het gaat over het nieuwe Jeruzalem. En dat is niks anders dan het koninkrijk van Christus. Hè? Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Maar in ieder geval geldt dit tot aan de jongste dag aan toe. En vermoedelijk daarna ook. Maar dat is nu mijn punt niet, dus ik hoef er ook verder niet over te hebben. Maar dat ik dit vers aanhaal, is omdat er staat van geslacht tot geslacht. Dus je bent dan nog niet op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want men heeft mij verteld, dat, ik weet niet meer wie het was, de Heer Jezus zelf geloof ik, dat daar nog geen... Nee. Dat is de ideale situatie op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat is waarschijnlijk zo omdat daar het huwelijk niet meer bestaat. Maar, Thomas. Staat van de hemel ook, hè. Ze huwen niet en worden niet een huwelijk gegeven. Iemand zei, dat is natuurlijk waarom het de hemel heet. Maar, ja. Thomas. Dat weet ik dan ook niet. Maar dit is nog van geslacht tot geslacht. En dit is dus in wat wij dan populair maar noemen de 1000 jaren. Want anders moet ik zeggen, dat is in de dagen na de wederkomst van Christus en voor de jongste dag. Dus de term 1000 jaren bevalt me wel. En ik probeer het woord rijk daarbij dan in te slikken. Eenvoudig, omdat dat niet 1000 jaar duurt, maar eeuwig. Dat weet u. Goed. Nou ja, en dan wordt er, ik lees er maar even verder, omdat het toch over ons onderwerp gaat. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. Dat staat dus in ieder geval tot aan de jongste dag aan toe. En je mag aannemen daarna ook nog. Maar zon en maan worden gepromoveerd tot tekenen van de continuering van deze dingen. Hier specifiek met betrekking tot de 1000 jaren, uiteraard. Maar neemt niet weg dat die andere schriftplaatsen al spreken over de dagen. In ieder geval sinds David. Nou, eigenlijk vanaf de uitverkiezing van Israël tot volk van God. Want dat betekent dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Inderdaad zonder onderbreking. Het enige punt is dat het daarna wat ingewikkeld wordt. Want op een of andere wijze heeft God het volk verdeeld in 2 huizen. Zodat als het ene huis zich diskwalificeert, dat wil zeggen ineens niet meer Gods volk is en niet kan zijn, dan is er altijd nog het andere huis van Israël dat dan hoe dan ook en koet. Diezelfde functie overneemt. Nee, dat was een korte zin. Maar ik zei dus, om het maar weer kort te zeggen, ik zei dus dat als het Joodse volk vandaag Lo-Ami is, niet Gods volk is, betekent het dus dat de 10 stammen vandaag Ami zijn. Dat bedoelde ik te zeggen. Dat kan niet anders, want anders is ook die belofte van die profetie niet meer geldig. Maar dat kan niet, want ik heb de maan nog gezien. Nou ja, gisteren was dat nog, dus hoe het vandaag is, weet ik niet. Komt wat laat op, geloof ik. Hè? Het is volle maan geweest. Dus vooruit maan. Maar het zijn glasharde uitspraken in de Bijbel. Maar in de dagen van die koning, de zoon van David, Salomo, de vredevorst, degene van wie Salomo een type is, in zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Dat is verwijzing naar veel oudere uitspraken over dat koninkrijk. Maar in feite houdt het gewoon in over heel de wereld, over heel de aarde. En dat is per definitie van water tot water, want waar de aarde ophoudt, begint het water. Hè? Ja. En dat staat hier dus ook. De ingezetenen van dorpplaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. Dat wil zeggen, of men nou wil of men zal aan hem onderworpen worden, dan wel men zal zich aan hem onderwerpen. Het betekent niet noodzakelijk dat die vijanden daarna vijanden blijven. Het kan ook gewoon betekenen dat de vijanden zich bekeren en zich alsnog nederwerpen voor de Messias. Dat lijkt mij de best passende lezing van het vers. Niet op grond van het vers in zichzelf, want dat blijft altijd wat moeilijk. Maar na vergelijking met zoveel andere schriftplaatsen die hierover spreken. De koningen van Tarsis in de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Letterlijk gebeurden die dingen in de dagen van Salomo. En deze namen speelden al een rol in de dagen van David zelf. Maar op termijn spreken ze gewoon over de verre landen. Hè? De landen over zee, want dat is eigenlijk waar het over gaat, via Tarsis. Je komt zelfs eventueel in Amerika terecht vanuit het Midden-Oosten, maar hoeven het er verder niet over te hebben. En dat het zo is, blijkt wel, want er staat gewoon: ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Dat is ook wat elders beschreven wordt in de geschiedenis van Salomo, namelijk. Dat die koningen inderdaad zelf kwamen, eventueel, en anders hun delegaties zonden naar Jeruzalem om inderdaad Salomo als de opperste heerser te aanvaarden. Het grootste wereldrijk ooit in de geschiedenis was dat van Salomo. Het was vermoedelijk ook ongeveer het kortste. Afhankelijk van wat je tot wereldrijk rekent. Want dat wereldrijk is een term die wij gebruiken omdat we de Bijbel lezen, maar daarbuiten wordt die ook niet gebruikt. Hè? Maar vooruit maar weer. Maar het was vrij kort, inderdaad, die periode. Ik vind het altijd leuk om te melden dat men officieel, in wetenschappelijke kring, archeologie, geschiedenis, nog steeds het Rijk van David niet heeft kunnen terugvinden. Geen overblijfsel ervan. Laat staan dat van Salomo. Hè? Nee, het is dat er wat tempelresten zijn. Dat moet dan wel van de tempel van Salomo zijn. Zo is het. Maar van dat rijk als zodanig, van het bestaan van het rijk, heeft men geen bewijs kunnen vinden. Ik vind het altijd komisch. Want in werkelijkheid, dat rijk kent iedereen. Maar men noemt het dat van de Feniciërs. Ja. En als men dan toch de Bijbel erbij haalt, schrijft men over Salomo. Nou ja, dat stelde ook niet zoveel voor, dat rijkje van Israël. Maar ja, Salomo had dus druk. Hij had dus erg de hulp nodig van koning Hiram. Dus die maakte gebruik van Hiram zijn spullen enzovoorts. Om schepen in te richten en wat het allemaal maar was. En ik vind het altijd zo komisch dat die rollen zijn omgedraaid. Hè? Want wij weten uit de Bijbel dat Salomo was de grote man. En Hiram was de ondergeschikte van Salomo. Het was dus andersom. Maar ja, je komt daar nooit meer vanaf van dat soort dingen. Maar inderdaad wordt het beschreven. En er wordt ook beschreven welke geschenken ze brachten. De hele wereld bracht geschenken. Maar dat betekent gewoon dat ze tribuut betaalden. Zeg maar belasting. Tribuut betaalden aan Salomo. En hem als hun opperheer, koning der koningen, erkenden. Maar het is een voorafschaduwing natuurlijk van wat in de duizend jaren zal gebeuren, waarvan beschreven staat dat de koningen der aarde zullen eenmaal per jaar optrekken naar Jeruzalem om daar loofhuttenfeest te vieren en dat soort dingen meer. Wordt allemaal beschreven. En als ze het niet doen, krijgen ze straf. Dan gaat het niet meer regenen in hun land. En van Egypte staat, nee, in Egypte regent het sowieso niet. Dus dan worden andere maatregelen getroffen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Zodat je weet dat er ook geografisch niet al te veel verandert in de duizend jaren. Hè? En Egypte is nou eenmaal Egypte omdat het daar niet regent. Dat is die rivier die het moet hebben van de Nijl, van het water. Dat is heel de Bijbelse geschiedenis door zo geweest. En dat blijft in de duizend jaren ook zo. En van Israël stond beschreven dat het een land was overvloeiende van melk en honing. En dat zal het weer zijn in de duizend jaren. Wat het oorspronkelijk was. nadat er van alles misgegaan is. Nou goed. En dan staat er weer, vers 12, want hij zal de noodruftigen redden die daar roept, met schades de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de arme en noodruftige verschonen, de zielen der noodruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar, dat wil zeggen hun leven zal dierbaar zijn in zijn ogen. En zo verder. Dat wil zeggen, een koning die omkijkt ook naar het gewone volk. Ze pauvre peuple, denk ik wel eens. Maar vooruit. Van de vader des vaderlands was dat, hè. Dit arme volk. Ja, dat is de taak van de machthebbers om erop toe te zien dat het arme volk niet uitgeknepen wordt. Dat is het eigenlijk, hè. Ja. En hij zal leven. En men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Dat is de verwijzing, als u mij vraagt, naar Ezechiël. Ik weet nooit vanaf welk hoofdstuk uit mijn hoofd. Maar ik roep altijd de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Waarin melding gemaakt wordt van een tempel die gebouwd zal worden. Kennelijk in de 1000 jaren. En waarbij beschreven wordt hoe inderdaad levieten. Zelfs priesters uit Levi dus. Met name de Korachieten. Ook een eredienst in stand zullen houden. Dat heet, is dat Ezechiël vanaf hoofdstuk 40? En zij houden die eredienst in stand 24-7, heet dat geloof ik. Of heet het 7-24 tegenwoordig? Dat wil zeggen, continu. Alle dagen, dag en nacht. Echt wel. Zijn dat Levitische priesters? Het antwoord is, het zijn priesters uit Levi. Maar het zijn Melchizedekse priesters. Niet naar de ordening van Levi of Aaron, maar wel degelijk erfgenamen van Levi en Aaron. En uit dien hoofden nog steeds priesters, maar nu in een andere orde. Dat hoef je bij Rooms-Katholieken niet uit te leggen. Want die kunnen van de Dominicanen overstappen naar de mindere broeders of zoiets. Of de meerdere broeders, lijkt me een betere carrièreplanning, maar... Ja, weet je veel, zoiets. Die stappen in een andere orde. Hebben jullie dat nog? Bij die lui is alles in orde, zeg maar. Hè? Ja. Nou ja, zoiets. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land? Oh, dat is ook een aardige. Dat gaat over de vruchtbaarheid van het land. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als het de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Leuk, hè, die woordkeus. Of het aan de vertalers ligt of aan het Hebreeuws, weet ik niet. Maar ik vind de pracht van een woordkeus. Van kind tot kind voortgeplant. De naam des Heren namelijk. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig noemen. Vers 16 spreekt dus inderdaad, maar dat staat op andere plaatsen ook. Spreekt dus inderdaad over de toegenomen vruchtbaarheid van de aarde. Alsof op zijn minst een deel van die vloek die over de aarde wordt uitgesproken in Genesis 3, weer verdwenen is. U weet wel, de aarde is vervloekt voor de mensen. Er staat in zweet uw aanschijnselt gij. Het idee is namelijk dat de mens tamelijk hard moet werken om... om wat uit die aarde te krijgen. En hij moet er wat uit krijgen, want hij moet ervan leven. En dat schijnt nogal moeite te kosten. Nou hebben wij er allerlei machines voor ontworpen in de laatste paar eeuwen. Maar niettemin, die vruchtbaarheid, dat oké. En wij weten allemaal inmiddels dat als je er wat specifiek werk van maakt, dan kun je er veel meer uit krijgen. Dan kun je een koe veel meer melk laten geven dan die van nature zou doen. En je kan ook meer graan uit de grond krijgen dan het van nature ze opbrengen. Daar hebben wij de kunstmest voor uitgevonden en weet ik veel. En dat is dan daarna weer een bedreiging voor het milieu. En dan worden we weer ziek van. En zo. De wet van de behoud van ellende. Maar de natuurwet hebben ze mij verteld. Maar zoiets. Maar hier wordt gesproken. In ieder geval, want ik wil niet al te voortvarend zijn. Ik hou niet van speculatie in verband met Bijbelse dingen. Ik hou me liever bij wat er in elk geval staat. In elk geval geldt het binnen Israël. Maar ik zei u, dat was een land van overvloeiend van melk en honing. Dat was oorspronkelijk een zeer vruchtbaar land. Het probleem is in onze dagen en al sinds lange tijd dat het te weinig regent. And that's it. Dus je mag, je mag concluderen, het hoeft niet, want staat elders ook, dat stond hier ook al, dat het dus weer zal regenen op zijn tijd. Er staat zelfs dat de Heer zorgvuldig, volgens de planning, de kranen openzet en weer dicht doet. Daar heeft hij geen computer voor nodig om de watertoevoer te regelen, zal ik maar zeggen. De Heer zal dat zelf doen. Dat staat er dan gewoon, hè? Zodat het land inderdaad opbrengt. Voor zijn volk, uiteraard. Of dat voor de hele wereld ook zo geldt, dat zou ik u niet durven zeggen. Maar ja, die kans bestaat wel. Want ja, als men die God van Israël dient, maakt men deel uit van... De Engelsen hebben daar een... Nou, ik kan het in het Nederlands ook zeggen. Dan maakt men deel uit van het Israëlitisch gemene best. Dat woord gemene best, dat heb ik nooit helemaal Nederlands kunnen doorgronden. Maar ja, het is de vertaling van Commonwealth. En die begrijp ik wel helemaal niet, hè. Gezamenlijke rijkdom, vertaal ik dat, hè. Commonwealth. Maar zo heet dat, hè. De British Commonwealth. Dat wil zeggen, er zijn een heleboel landen, maar ze horen bij elkaar. En officieel is het Britse koningshuis daar dan de monarch van, om zo te zeggen. De koning, of hoe dat maar heet, het maakt daarvan deel uit. Iemand protesteerde, dus al een paar jaar terug weer. Iemand protesteerde toen ik gezegd had van dat Efraïm zou groter worden dan Manasse. En dus is Engeland is groter dan Amerika. Daar kwam het op, dat zal ik zo niet gezegd hebben. Maar zo is het kennelijk overgekomen. En toen was het, wat een onzin allemaal. Dat weet toch iedereen, Amerika is veel groter dan Engeland. Toen heb ik voor de aardigheid even nagekeken thuis van hoe zit dat tegenwoordig dan met het Britse Rijk? En dan moet ik toegeven dat daar heel wat van afgebrokkeld is in de loop der tijd. Maar van die British Commonwealth maakt nog altijd Australië deel uit. Want de Britse vorst is nog steeds ook de vorst van Australië. En van Canada. Nou, dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Hè? Dat is aanzienlijk groter dan de Verenigde Staten, hoor. De Verenigde Staten, ondanks wat er over geroddeld wordt, is een isolationistisch land. Dat wil zeggen, beschermt zich, hebben geen belang bij gebiedsdelen over zee. Nou ja, ze hebben ergens een eilandje, Hawaii. Dat is op een of andere wijze de 52e staat geworden ooit in een keer. Wat moesten ze ook. Maar bij voorkeur niet. Ze blijven. En als ze hebben ooit een keer hier Europa, heel Europa, in hun macht gehad. En daarna hebben ze dat lied gezongen gezamenlijk. Nou, tabé dan, ik groet u. En toen gingen ze gewoon weer naar huis. En lieten wat geld achter om het zaakje weer op poten te zetten. Na de Tweede Wereldoorlog. En gingen weer weg. Laat niet iemand zeggen dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika erop uit is om landen te veroveren of zo. Hoe heet dat? Imperialistisch is. Absoluut niet. Ze zijn isolationalistisch. Brittannië, dat was imperialistisch. Ja. Die heeft overal ter wereld zo zijn... Dat is ongelooflijk. Er zijn ze al heel... India horen er ook nog bij ooit, om nog eens een groot land te noemen. Dat hoort er dan nu niet meer bij, geloof ik. Maar ze hebben nog steeds heel veel. Aan grondoppervlak zijn ze het grootste land. Aan En aan een aantal mensen ook trouwens. He? Commonwealth. Maar er staat toch in de Bijbel... ze zouden een menigte van volken worden. Dat wil zeggen een groep van volkeren. Niet maar één volk, maar inderdaad een groep van verschillende volkeren... die bij elkaar horen onder één hoofd. Dat is ook een bekende constructie. Dat heet een personele eenheid. Heb je dat wel eens gehoord? Van verschillende landen vormen toch een personele eenheid. Dat wil zeggen, ze hebben dezelfde koning. Of opperhoofd, of hoe het maar was. Luxemburg en Nederland waren ooit een personele eenheid. België en Nederland trouwens ook. Dat was maar enige tientallen jaren overigens. Nee, totdat er geen mannelijke afstammeling meer was uit het Huis van Oranje hier in Nederland. En toen raakten ze dus Luxemburg kwijt. Want de groothertog van Luxemburg moest een man zijn, volgens de Luxemburgse wetten. En toen splitste zich dat dus af. Sindsdien is daar een andere huisfamilie aan de macht, om zo te zeggen. Maar daarvoor heette het een personele eenheid. En in die internationale wereld is dat altijd het plan geweest. Hè? Ik bedoel, de koning van Spanje die trouwt met een dochter van de koning van Frankrijk, zullen we maar zeggen. In de hoop dat de erfgenaam daarna koning wordt van Spanje en Frankrijk. Dan is het in ieder geval een personele eenheid. En of het dan nog bij elkaar komt, is maar de vraag. Maar met Aragon en Castilië is dat gelukt in Spanje, toch, hè? Had je Ferdinand van Aragon en dan heette die juffrouw van Castilië ook weer. Nou ja, weet ik veel. Die trouwden met elkaar. Dus die twee landen werden een personele eenheid. En dat is de grondslag geweest voor Spanje, het huidige Spanje eigenlijk. Hè? Nou, dat soort dingen. Maar vooruit. Hoe dat ook zij, in elk geval deze dingen spreken in de eerste plaats over Israël. Maar je zou begrijpen dat dat laatste wereldrijk, want daar spreken we nu over, het Messiaanse Rijk, dat dat feitelijk een Israëlitisch wereldrijk is. En ik zou niet weten waarom niet gewoon in het algemeen wat voor Israël geldt, ook inderdaad geldt voor de heidenen. Ik weet wel dat ik net een soort uitzondering gemaakt heb voor Egypte. Maar ja, je zal wel meer van dat soort plaatsen op aarde hebben die hun oorspronkelijke positie ook binnen het heilsplan van God wel degelijk behouden. Maar niettemin, al die landen zijn ondergeschikt aan Israël. En verder leert de Bijbel dat in Abraham en in zijn zaad en dus in de Messias al de geslachten des zaadrijks zouden gezegend worden. En der vettigheid van de olijfboom deemachtig zijn geworden. Om eens een tekst een beetje uit zijn verband te rukken. Uit Romeinen hoofdstuk 11. Zie? Een Israëlitisch wereldrijk. Ja. Nou goed. Gelooft zij de Heere God, de God Israëls, vers 18, die alleen wonderen doet. Hij is de enige die wonderen doet. In ieder geval in die tijd. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Let op dat er nog steeds staat dat het zou zijn tot in eeuwigheid. Wij zijn hier in het algemeen toch in die 1000 jaren. Zoals uit het verband blijkt. Van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Maar het koninkrijk als zodanig is inderdaad in eeuwigheid. Verandert niet meer, zal niet meer overerfd worden, enzovoorts. En dat is meteen het eind van het verhaal. Zo staat het hier dan ook prompt, hè? De gebeden van David, de zoon van Izzi, hebben een einde. Het is ook wel aardig, want het is meteen het einde ook van dit boek der psalmen. Dat is de groep van psalm 42 tot en met deze, tot en met 72. Dus het is nogal een definitieve ondertekening, om zo te zeggen, afsluiting. Maar ik heb nog wel meer van dat soort schriftplaatsen, want ik hoef maar een paar bladzijden om te slaan naar hoofdstuk 79. Dat wil zeggen, psalm 79 heet dat dan. Waarboven staat gebed om hulp bij de verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, Jeruzalem zal verwoest worden. O God, de heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Ze hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld, enzovoort. Ze hebben de dode lichamen uw knecht aan het gevogelde des hemels tot spijs gegeven. Jawel, als dat gebeurd is, kan dat alleen maar omdat die inwoners van die stad dus de Heer helemaal niet dienden, hè? Anders zou zoiets nooit gebeurd zijn. Maar niettemin is het zijn stad, de stad Davids, daarmee de stad van de grote koning, namelijk van de Messias. En Jeruzalem zal inderdaad verwoest worden. Maar aan de andere kant, Jeruzalem zal ook weer opgebouwd worden. Met name in de dagen van de grote verdrukking. Dat wil zeggen, tussen de 70ste week van Daniël en de 1000 jaren. En die dagen ook van het antichristelijk rijk, dat er ongetwijfeld bezwaar zal tegen hebben dat Jeruzalem herbouwd zal worden. En ongetwijfeld, omdat wij gewoon letterlijk in de Bijbel lezen dat de legers van Babel, en dat kan eigenlijk ook gewoon inhouden van over de hele wereld overigens, maar het Babylonische Rijk, maar dat die legers van Babel zullen optrekken tegen Jeruzalem. Alleen dit gebed zal verhoord worden, en het houdt dan dus in dat die legers niet verder komen dan Megiddo, zoals te doen gebruikelijk. Hè? En daar hebben we de term Armageddon aan te danken. Uit Openbaring, waar het inderdaad op twee plaatsen beschreven staat. Zo. Dat de legers komen uit het oosten van de opgang der zon over de Eufraat. En dat ze optrekken tegen Jeruzalem, tegen de heilige stad heet dat. En, maar ze komen niet tot de heilige stad. Ze zullen vallen in Megiddo. En daarna zal, bij diezelfde gelegenheid, zal ook Babel verwoest worden. En daarover hebben we nog enige hoofdstukken zelfs. Niet alleen in Openbaring, maar zeker ook in het Oude Testament. Waaronder in elk geval Jeremia 50 en 51. Ik bedoel, die dingen die worden echt gedetailleerd beschreven en ze zijn nog niet vervuld. Moet nog gebeuren. Maar dit is een gebed dat inderdaad verhoord wordt. Een gebed om raak, want dat Jeruzalem zal herbouwd worden. En ik zal het nog anders zeggen, de ruïnes van Jeruzalem zullen in bezit genomen worden door het gelovig overblijfsel. Eerst van Juda, maar feitelijk van heel Israël. En het land zou gereinigd worden. En de stad zou gebouwd worden. En dan komen die legers. En dan krijg je dus dit gebed om wraak. Door een gelovig overblijfsel. Ja. Vers 10 lees ik, halverwege. Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Men vraagt de Heer om een groot wonder te doen ten aanschouwe van heel de wereldbevolking eigenlijk. Nog. Vers 12. En geef onze naburen, onze naasten, geef onze naasten zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Altijd een aardige tekst om te onthouden, waar men weer begint dat je de naasten moet dienen, de naasten moet liefhebben. Er zijn humanisten die... Dat zijn humanisten die je dat vertellen en ze doen net alsof het christelijk is, terwijl ze Christus al lang hebben afgeschaft. En dan denken ze er met de Bijbel in de hand ons daartoe te kunnen opwekken. Dat het gaat om naastenliefde en dan komt het verder wel goed. Nou, dat komt helemaal niet goed. En dan kun je altijd deze tekst nog gebruiken. Geef onze naasten zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk, en de schapen uw weide, het is dan dus Ami, zo zullen wij u loven in eeuwigheid, maar niet van geslacht tot geslacht. En ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat in eeuwigheid ook gewoon dezelfde betekenis kan hebben als van geslacht tot geslacht. In eeuwigheid wil zeggen allesomvattend. Niet noodzakelijk de tijd, hoewel dat kan. Maar ook iedereen hier. En in dit geval alle geslachten, want het staat erachter, hè? Dan zullen wij u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Die is ook leuk, zo'n uitspraak even losjes. Normaal gesproken, als het over het onderwerp gaat, kom ik daar niet op zo'n tekst. Maar daar staat dus inderdaad wat de functie van Israël feitelijk is, hè? Zo zullen wij uw roem vertellen. Dat is wat Israël zou doen. Als koninklijk en priesterlijk volk, hun zijden woorden, Gods toebetrouwd, en die zouden zij bekendmaken. Toch? En dat officieel dan nog vanuit Jeruzalem, vandaar dit gebed, om Jeruzalem uiteraard. En Jeruzalem heet niet voor niks de stad van David, de stad van de grote koning, de stad van de Messias. Want Jeruzalem wordt nog altijd vertaald gewoon met het woordenboek in de hand. Onderwijs van vrede. Want dat is wat de naam echt betekent. In de zin van, vanuit Jeruzalem wordt vrede gewezen. Wij noemen dat onderwijzen. Wijzen vind ik eigenlijk veel mooier. Omdat het veel essentiëler aangeeft wat onderwijs eigenlijk is. Het is richting aangeven. Helpen de weg te vinden. Je moet die kant op. Enzovoorts. En het wijst dus naar vrede. Het onderwijst dus de vrede. Nou, Psalm 79. Dan hebben wij natuurlijk, maar die noemde ik al, Psalm 89, maar ja, hele Psalm 89 gaat over de continuering van het Davidische huis. Dus ik moet proberen me te beperken nu, want anders blijf ik daarin hangen. Maar ik vind het een fenomenale psalm, hoor. Die dus in het algemeen volkomen over het hoofd gezien wordt. Want het is een messiaanse psalm over die zoon van David, waarvan God zelf zei, ik zal hem noemen mijn zoon en hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ik zit ineens in vers 27. En dan vers 28 van Psalm 89, ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. God zal hem tot zoon stellen. Dat heet de zoonstelling. Ja. Ten hoogste, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, Filippenzen 2. Ten hoogste, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschap. Uit Efeze 1, dat staat hier, komt hier vandaan. Ten hoogste over de koningen der aarde, tot koning der koningen en de heren der heren. Natuurlijk ging het over David en ging het over Salomo. Maar het gaat veel verder. Het gaat over de Messias. Eigenlijk gaat het gewoon over het Davidische koningshuis, hoor. In de loop der, het huis als zodanig, in de loop der geschiedenis, hè. Ja. Koning der koning, ja, dat was die titel van de Parten, zeg maar. De officiële titel van de koning der Parten. Dat was al zo'n rijk en gemenebest. Dat wil zeggen, nogal wat verschillende stammen, om niet te zeggen volken, die verenigd waren in één koninkrijk. Niettemin hadden al die volken hun eigen koninkjes. Dat kan je niet zeggen. Ze hadden hun eigen koningen, maar daarboven was iemand het opperhoofd. Waarom ook niet? Toen ze later in Europa waren terechtgekomen, want dat kan ik dan leuk even zeggen. Toen ze later via de volksverhuizingen, u weet hoe dat kwam, die volksverhuizingen? Volgens de boeken weten we dat niet hoe het kwam. Hè? Nee, dat was door het uiteenvallen van het Parthische Rijk. Voor de Perzen. Vluchtend voor de Perzen. Vluchten ze naar het noorden, dan wel noordwesten, want daar kwam het op neer. En zo schoven die volkeren allemaal op hier en kwamen allemaal hier bij Katwijk terecht. Aan de mond van de Rijn of zo. In het putje van Europa. Ja, je kan geen kant op, je komt vanzelf hier. Maar goed, in Europa. Maar in Europa gebeurde precies hetzelfde. Had je ook al die verschillende volkstammen met hun eigen koningen. Ze waren groot genoeg om niet opperhoofden te hebben, maar koningen. En van het van de Germanen, zal ik maar zeggen. Hoe moet je dat noemen? Toen donderde dus het Romeinse Rijk in elkaar hier, toen al die volken hier binnenkwamen. Het West-Romeinse Rijk stortte in elkaar door de volksverhuizing. Men draait het graag om, want men weet niet hoe die volksverhuizing op gang kwam. Dus dan draait men het om en zegt, nou ja, het West-Europese Rijk stortte in elkaar, langzamerhand, ging aan decadentie ten onder. Dat doen alle rijken op den duur, die gaan aan decadentie ten onder. En toen was er ineens ruimte, want toen waren de grenzen open, kon iedereen hier binnen. En zo begon de volksverhuizing. In werkelijkheid was het andersom, begon aan de andere kant in Partië. En die lui trokken hierheen op en ondermijnden het Romeinse Rijk. Julius Caesar, eeuwen daarvoor, schreef daar al over de invallen van de Germaanse stammen. Dat wil zeggen, die stammen die aan de andere kant van de Rijn woonden. Ze kwamen de Rijn over en dat beschouwde hij als de grens van zijn rijk. En nou ja, noem maar op. Maar daaraan is het Romeinse Rijk ten onder gegaan. Maar toen die lui hier kwamen, ontstond precies hetzelfde. Die volkeren allemaal, ze hadden zo hun eigen koningen. En toen het West-Romeinse Rijk weg was en daarna weer, laten we zeggen, min of meer hersteld werd. Nee, niet in Rome zozeer, maar het werd hersteld. Nou, eigenlijk via Karel de Grote, die geacht wordt Europa weer tot één gemaakt te hebben. En gekroond te zijn door de paus in Rome. Die hadden ze net uitgevonden toen, die paus. Maar toen ontstond ontstond daaruit het zogeheten het Heilige Roomse Rijk. Maar dat was wat wij tegenwoordig ongeveer Duitsland noemen, met zijn vele stammen en volkeren en koningen. En de vraag was elke keer als zo'n koning der koningen overleed, wie moest dan weer de opvolger worden? Keizer, daar komt de term keizer dus vandaan. Die is daarop toegepast. Koning der koningen. Dat heet, als die koningen onder zich heeft, heet die keizer. Enzovoorts. Maar dat is waar het over gaat. Hè? Dat waren al die verschillende volkeren die bijeengebracht werden. Nou ja, toch in één rijk. Althans, dat was het ideaal altijd van de machthebbers. Hun ideaal was trouwens ook om het te beschouwen als een christelijk rijk. Daarom heette het Heilige Roomse Rijk. Waarbij men jarenlang, eeuwenlang gevochten heeft over de vraag wie eigenlijk de echte baas was van dat rijk. De keizer of de paus? Het was wat moeilijk. Maar het ideaal was de civitas dei hier op aarde. De staat van God, de Godstaat hier op aarde. En we zijn er nooit meer van afgekomen, want hij heeft voortgeleefd in de Rooms-Katholieke Kerk en daarna ook in het protestantisme. En wij zitten zelfs in onze evangelische kringen nog met het idee dat we hier op aarde die Godstaat moeten oprichten. Het Koninkrijk Gods moeten toebereiden hier op aarde. He? En dat gebeurt dan door allerlei obscure groepjes die bij elkaar gaan zitten en wat bedenken. En ze hebben niet eens door, want dat weten ze allemaal niet, op welk hoog niveau zich dat in het verleden al heeft afgespeeld. En het is ook nooit wat geworden. Hebben jullie dat nog? Ik vind het altijd maar een zielig gedoe. Als weer wat mensen bij elkaar zitten, een organisatie oprichten, ze gaan het Koninkrijk Gods op aarde uitbreiden of gestalte geven. Jonge, jonge. Over het wiel opnieuw uitvinden en zo. Hè? Nou ja, daarom wordt ons ook geen geschiedenis meer onderwezen. Want het is zo ontmoedigend voor alle moderne pogingen om idealen te realiseren. Want als je de geschiedenis kent, weet je dat men al die idealen al op veel hoger niveau in het verleden heeft nagestreefd. En door veel grotere mensen dan wij. En het is hun ook niet gelukt. En dat komt omdat het ook helemaal niet de bedoeling is. In Psalm 89 waren wij nog. Eigenlijk is de hele psalm min of meer gebaseerd op, dan wel afgeleid van het zogeheten Davidisch verbond. Met betrekking tot de continuering van de troon van David. Door de generaties heen. Vanaf uiteraard de dagen van David. En het heet dan ook een verbond. De psalm zelf is niet van David. psalm zelf wordt toegeschreven aan Ethan de Ezraïet. Dat is een verhaal in zichzelf, eigenlijk. Want Ethan wordt geacht af te stammen van... Althans, we vinden een Ethan die afstamt van Zera. Dat wil zeggen, niet van zijn tweelingbroer Peres. Want daar stamt David vanaf. En Peres en Zera waren die twee zonen, die tweeling van Juda en Tamar. Waarvan ik altijd zeg, en tot vandaag weten we nog niet wie van de twee de eerstgeborene was. Dat vind ik altijd leuk. Want de vroedvrouw zei, dit is hem. En deed er een koordje aan zijn hand. Als een pols. Hè. Maar het handje ging weer weg en toen kwam die andere. Dus toen was de vraag, wie is nou de eerste? Dat weten we nog niet. Behalve wanneer we dat gewoon praktisch oplossen onder elkaar. En dan besluiten wij gewoon dat aangezien David van Peres afstamde... dat dus Peres wel het eerstgeboorterecht zal gekregen hebben. Maar ik zeg altijd, mij maakt het niet meer uit. Omdat wij kunnen weten dat die beide lijnen van afstammelingen van Zera en Peres ooit bij elkaar gekomen zijn. Dat wil zeggen, een dame uit Peres, de dochter van Hiskia. Van Zedekia, sorry. De dochter van Zedekia, de dochter des konings, trouwde met iemand uit de lijn van Zera. In Ierland, weet u wel, dat verhaal is dat. En sindsdien zijn die beide huizen met elkaar verenigd. En terwijl in Jeruzalem de troon van David dus vakant is, wordt het Davidische koningshuis, dat wil zeggen met betrekking tot koningen op een troon, voortgezet niet binnen het Jodendom. Want binnen het Jodendom heb je geen koningen meer gehad uit het huis van David. Sinds de Babylonische overvoering, weet dat, sinds de Babylonische ballingschap. Wel erfgenamen, maar geen troon. Maar de Bijbel zegt, nee, er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten. En eerder al, de scepter zal van Juda niet wijken. Met andere woorden, moet toch uit Juda en uit het huis van David een koning zijn. En de enige oplossing van dat probleem ligt in het verhaal over de dochter van Zedekia. Dat is een belangrijk verhaal aan het eind, de latere hoofdstukken van Jeremia. Waar ging de man naartoe en wat is er gebeurd met die dochteren des konings? Want die heb je nodig, anders klopt het verhaal niet in de Bijbel. Anders kun je die koning uit het huis van David niet meer terugvinden. Ja. Iemand, ik weet niet, dat is nu de tijd niet om dat te zeggen, maar ik kan het niet laten. Men heeft uitgevonden ooit dat aangezien men constateerde, dus, en ik verzin dat niet, dat staat er gewoon in de commentaren. Staat, aangezien er nu geen koning is in heel de wereld, niet uit het huis van David. Oh nee. Maar... Nee, dat weet men niet. Dus aangezien die er niet is, moet men die schriftgedeelte dus anders interpreteren. En dan heeft men uitgevonden dat aangezien de Heer Jezus uit David is en ook een troon heeft, whatever, wat het ook maar wezen mag, hè, want zo'n letterlijk ding is het nooit, hè? Nou, soms maar. Alleen op Prinsjesdag. Maar de... aangezien de Heer Jezus een troon heeft en die troon in de hemel staat, staat de troon van David vandaag in de hemel. Dat is de algemeen aanvaarde Calvinistische, of ik moet eigenlijk zeggen protestantse, theorie. En ik protesteer daar toch altijd tamelijk heftig tegen. Want men heeft wat omgesukkeld met die kwestie van, komt er nou, onze inleiding, weet u nog, komt er nou een koninkrijk nog of niet? En toen heeft men ervan gemaakt, nee, het is in de hemel vandaag. Nou ja. En toch, de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat die troon van David pas hersteld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is na onze bedeling. De woorden van Jacobus in Handelingen 15 acht ik niet voor tweerlei uitleg vatbaar. Dat wil zeggen, God verzamelt zich eerst, of bezoekt vandaag eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de troon van David te herstellen. Die er dan nog is, overigens. Want er staat dat hij hem zal herstellen. Hij zal hem namelijk weder opbouwen. Dan wil de reten vertuinen. De vervallen hut van David. Hè? En wat daarvan verbroken is, weder oprichten. Impliceren dat dus niet alles daarvan weg is. Er moet nog iets van over zijn, op een of andere wijze. In de dagen van de wederkomst. Dus daar moet je het op houden dus, hè. Maar de psalm wordt toegeschreven aan Ethan. De vorige trouwens aan Heman. Psalm 88. En dat waren twee broers. Afstammelingen van Zera, kleinzonen van Juda. En we vinden ze terug. Ze worden elders in de Bijbel ook nog eens genoemd. Maar we vinden ze ook buiten de Bijbel terug. Als die oude vorsten, volksleiders, koningen, met name in wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Als stichters van Athene en als stichters van Sparta, als stichters van Troje en zo verder. En van daaruit heeft zich een koningshuis ontwikkeld dat zich voortgeplant heeft naar West-Europa. Onder andere via Brutus. Maar er waren er nog een paar, hoor, overigens. Maar goed, daar wil ik het verder helemaal niet over hebben, natuurlijk. Maar dat is toch de achtergrond van de psalm, hè. En deze Ethan en Heman worden in de Bijbel beschouwd als de meest wijze mensen ooit. Alleen Salomo was nog wijzer, zelfs dan Ethan en Heman, staat er. Ja. Maar het was wel familie. Het was uit het huis van Juda, om zo te zeggen. En inderdaad, een koninklijke tak. Zij het dan niet van Peres, maar van Zera. Goed, heb ik dat weer gehad. Maar dan staat er, vers 2 van Psalm 89. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken. Van geslacht tot geslacht. Dat is wat Israël sowieso zou doen. En dat in ieder geval onder bescherming dan wel leiding, supervisie van de koning, logischerwijze, het hoofd van het volk. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Dit is een pracht van een uitdrukking, gebouwd. Je hoeft niet alle Hebreeuws van mij te onthouden, van Ad wel, maar van mij hoef je niet alle Hebreeuws te onthouden. Je hoeft voor mij niet alle Hebreeuws te onthouden, maar je moet wel onthouden dat als je leest over bouwen, dan moet je denken aan het woord zoon. En andersom ook trouwens. Als je leest over zoon en zonen, moet je denken aan bouwen. Het is één en hetzelfde woord. Die heb ik toch, hè? Het is een Hebreeuws woord. Ben, ik ben. Bouwen van het Hebreeuws woord bana. Ik moet er meteen bij zeggen. Ik kan erbij zeggen dat dat woord, dat Hebreeuwse woord ook in onze taal terecht is gekomen. Want als u zegt ik ben, gebruikt u heus precies hetzelfde woord. Want het heeft van, volgens de etymologische woordenboeken van vandaag, dan heb ik het niet over degene die herleiden tot Hebreeuws, maar over gewone bestaande etymologie, waarin men gewoonlijk van Hebreeuws niks wil weten. Daar herleidt men dat woord ben, als vervoeging van zijn, wel degelijk tot een woord dat betekent verblijven. Eigenlijk het is ook ons woord wonen. Je kent nog een beetje Hebreeuws, toch? Een B is een B. Wonen, bonen. Wonen. Het woord bon, in bueno, het woord voor goed, is het ook hetzelfde woord. Het staat voor ergens domicilie hebben, ergens verblijven, ergens wonen en op die plek zich ontwikkelen. Bouwen, dus. Heb je dat nog? En wat bouwt men? Een huis. En wat doet men ermee? Wat doet men in het huis? Men woont erin. En als je erin woont, dan ben je daar. Heb je dat nog? Dat werkwoord zijn, met die vreemde vervoeging van ik ben en zo, dat is natuurlijk allemaal onzin. Het zijn verschillende woorden die bij elkaar gebracht zijn, maar die op een of andere wijze dezelfde betekenis hebben. Maar hier gaat het over uw goede tierenheid zal evenlijk gebouwd worden. Dat heeft iets van doen met het bouwen van een huis in de zin van een familie. Dan heb je dus die kwestie van vader en zoon te bouwen. Maar het heeft ook van doen met op een bepaalde plek, in een bepaalde positie. Niet noodzakelijk geografisch, maar bij voorkeur ook op een bepaalde plek. Maar ook in de breedte, in een bepaalde omstandigheid en zo. Van daaruit zal het ontwikkeld worden. En daar woont men dan. Daar is men dan. Dat is weer een andere vervoeging van hetzelfde werkwoord. Het is heel ingewikkeld, maar vooruit. Werkwoord zijn is een groot probleem voor de etymologen. Want is wordt herleid naar het Hebreeuwse ish, een mens namelijk. Dan ben je ook. Ik is. Ik ben een mens. Ik ben betekent ik woon ergens. Of ik bouw ergens aan. Heb je dat nog? Een ik is, of hij is, wil zeggen, het is een mens. Ja. Ja. Nou goed. Doe maar weer. Uw goede tierenheid zal eeuwelijk gebouwd worden. Niet noodzakelijk altijd durend. Hoewel, dat is aantoonbaar dat het dat betekent bij gelegenheid. Maar dat wil ik zeggen, het zal overal gebouwd worden. Alom. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Nou krijg je een synoniem voor bouwen. Bevestigen, vastmaken. En ook zo'n koningshuis wordt vastgemaakt doordat er zonen uitgeboren worden. Uw huis zal vast zijn enzovoort. En dan, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Nog een keer. Ik heb mijn knecht David gezworen. Tel die twee zinnen bij elkaar op. Een verbond met David dus. Davidisch verbond. Onder eedzwering. Waarbij David werd uitverkoren en tot hem werd gezegd: ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En tot in eeuwigheid wordt hier beschouwd als een tijdsaanduiding, wat niet, ook niet noodzakelijk hoeft, maar het wordt beschouwd als een tijdsaanduiding, ontleend aan de volgende zin, namelijk: ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En dat is wel een tijdsaanduiding. Feitelijk, want van generatie op generatie door de tijd heen. Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Maar troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Ja, als eenmaal de 1000 jaren aangebroken zijn, krijg ik persoonlijk wat moeite met het begrip een troon opbouwen. Degene die op de troon zit heeft eeuwig leven. En er valt weinig nog aan op te bouwen. Die troon is dan bevestigd. Definitief. Dacht ik. Misschien zit ik ernaast. Ik vertel het echt met een slag om de arm. Misschien betekent het gewoon dat die troon nou eenmaal van zoon op zoon overgaat. Maar dan niet voor wat betreft de koning zelf, maar voor wat betreft zijn onderdanen. Dat geslacht tot op geslacht onder die heerschappij van die troon valt. Als dat de betekenis is, en dat sluit ik helemaal niet uit, wordt hier dus ook gezegd dat je in de 1000 jaren geslacht op geslacht hebt en dat er dus sprake is van voortplanting. Maar het maakt mij verder niet zoveel uit, want we weten die dingen toch wel uit andere omstandigheden. Maar als het maar de meest voor de hand liggende is gewoon: ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. De meest voor de hand liggende is dat aangezien het gezegd werd tot David, staat erbij. Tot David. Ik heb mijn knecht David gezworen, dubbele punt. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Als je mij vraagt, betekent dat dus gewoon, want dat is de meest voor de hand liggende lezing, dat vanaf David er altijd iemand, een zoon van David, op de troon zou zitten over Israël. En dat is precies wat je in 2 Samuel 7 ook leest. En niet met een onderbreking dus. En begrijp je me goed? Men zegt dan, dat haalde ik er straks nog even aan. Men zegt dan, ja, maar die troon van David staat nu in de hemel. Zo gaat die troon dan toch door. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is wel leuk gevonden. Maar je hebt het probleem niet opgelost. Echt niet. Dat hebben ze wel uitgevonden. Om recht te doen aan enige schriftplaatsen. Zo van, ja, maar de Heer Jezus zit op de troon en dat is voor altijd. En de troon van David staat in de hemel. Maar je zit er nog altijd met een gat van pak een beetje 600 jaar. Vanaf de Babylonische overvoering tot Jezus gezegd de Christus. De termen ontleen ik aan Matthäus 1. Want na de Babylonische ballingschap, of sinds de wegvoering Jechonias wil ik zeggen, maar ik had Zedekia misschien moeten zeggen. Maar sinds die tijd is er in het Jodendom geen koning meer op de troon van David geweest. En dan kun je wel zeggen, ja, maar Jezus heeft die troon van David en die staat in de hemel. Maar dan heb je 600 jaar in de geschiedenis overgeslagen, waarin er ook een troon van David zou hebben moeten geweest zijn geworden. Ergens. En als je die gevonden hebt in die periode, heb je niet de minste behoefte meer om voor vandaag die troon weg te verklaren naar de hemel. Want die troon, die is er nog steeds. En die staat hier in West-Europa. Heb je dat nog? Dus je lost zo die dingen niet op, hè? Sterker nog, maar ja, dan kom ik helemaal uit dit verhaal. Laat ik het maar zeggen weer eens. Als Paulus het een en ander uitlegt over de situatie van nu. Hoe zit het als de gemeente, die gemeente van eerst geboren is en geroepen is tot zoonstelling, Romeinen 8. Hoe zit het dan met, en dan kies ik mijn eigen woorden, hoe zit het dan met het Joodse volk vandaag? En dan haalt Paulus het een en ander aan. Dat neemt een lange aanloop trouwens, maar hij haalt het in Romeinen 9... uit het Oude Testament. En dan haalt hij ook aan die uitspraken uit, ik meen Jeremia 18, als ik me goed herinner. Of was het 17, dat weet ik niet meer. Dat verhaal van dat Jeremia naar de potterbakker moest. En die zegt, ga naar het huis van de potterbakker en al daar heb je wat te zeggen. En Jeremia beschrijft dat dan. En hoe dat was en dat hij daar kwam. En toen zag hij de pottenbakker, die was bezig een vat te maken op de schijven. De eerste discjockey, denk ik altijd, maar vooruit. Hij maakte een vat op de schijven. En daarna vernielde hij dat vat weer onder zijn handen. En maakte alsnog uit diezelfde klomp leem, want het was teruggebracht tot een klomp leem, maakte hij uit diezelfde klomp leem alsnog een ander vat. Hebben jullie het nog? En Paulus, Jeremia 18. En Paulus paste toe op de situatie van vandaag, met als idee ongeveer dit. Dat vat wat weer vernield werd, dat is dan het Joodse volk. Ik bedoel, dat is dan ontslagen uit de positie van Ami. Maar uit dezelfde leem maakt de pottenbakker alsnog een vat ter ere. En dat is een uitbeelding dan van de gemeente, zo heet dat. En ik denk, die verklaring moet juist zijn, want Paulus geeft hem. Ja, ik kan er ook een hele avond over spreken, maar dan ben ik van mijn onderwerp af. Hè. Dus ik vat het nou even kort samen, doe net alsof dat bekend is. Maar de aardigheid is dat daarmee niet alle vragen beantwoord zijn. Want één vraag zou moeten zijn, ja, als het Joodse volk uit die ene klomp leem was, hoezo is dan de gemeente ook uit diezelfde klomp leem? En het antwoord daarop is natuurlijk dat de positie van de gemeente ontleend is wel degelijk ook aan Israël, maar dan niet de twee stammen, maar de 10 stammen, aan wie immers toch heus dat eerstgeboorterecht was meegegeven. Hè? En mocht u dat nou een vergaande conclusie vinden, ach, er staan nog meer teksten daarbij in dat verband die dat heus bevestigen in Romeinen 10 en 11. Maar in Jeremia 18, dat wil zeggen binnen dat hoofdstuk, vinden we nog heel wat anders. Want dat is nou wel leuk bedacht van Paulus, om het populair te zeggen. Een theoloog zou zeggen, Paulus past dat beeld van de pottenbakker, past hij toe op onze dagen, op het Joodse volk en de kerk, zal ik maar zeggen, en de gemeente. Maar het punt is dat binnen Jeremia, dat wil zeggen in hoofdstuk 18 zelf, je niet op die gedachte kunt komen. Denk ik. Dat weet ik niet zeker, want ik ben in Jeremia 18 altijd terechtgekomen vanuit Romeinen 9. Dus ja, dan heb je die gedachte al. Heb je al een vooroordeel voordat je in Jeremia 18 komt? En dan denk je, ja, oké, dat staat daar dan. Maar als je in Jeremia gewoon hoofdstuk 1 tot en met 17 gehad hebt en je komt dan in hoofdstuk 18, dan begrijp je niet hoe je daar ineens bij gemeentelijke waarheid terecht zou kunnen komen. Heb je dat nog, wat ik nu zeg? Ik bedoel, de vraag is wat er in Jeremia 18 over staat en wat de onmiddellijke commentaar was van de Heer zelf op wat hij Jeremia wilde zeggen. En wat het doel was, waarom hij eerst dat beeld krijgt van die. Want die plaatjes krijgt, je krijgt eerst die film te zien, hè? Nou ja, het was helemaal live, maar over die pottenbakken met die schijven. Maar het commentaar is. In vers 6, zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heere, zie gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Met andere woorden, en ik ga nou iets langzamer, het gaat in ieder geval over Israël, die klomp leem. En als dat tweede vat dat de pottenbakker naar zijn eigen idee maakte een beeld is van de gemeente, betekent het toch heus dat de gemeente een Israëlitische oorsprong heeft, ergens. Uit dezelfde klomp leem. Dat in elk geval. Maar het is in werkelijkheid nog veel sterker. Want je bent hier bij Jeremia. Dat wil zeggen bij het huis van Juda. In de dagen dat dat huis van Juda tot zijn eind kwam, want het werd veroverd en het volk werd weggevoerd naar Babel. In de dagen nog van Jeremia, in de loop van deze hoofdstukken. En voor de Joden toen was de term huis Israëls de aanduiding van het 10-stammenrijk, waartoe zij dus niet behoorden. Maar dat 10-stammenrijk was meer dan 100 jaar tevoren al lang weg. In Assyrische ballingschap. Niettemin wordt vanuit Jeremia bij gelegenheid over de grens heen naar het noorden toe gesproken tot het huis van Israël in de ballingschap. Ik meen in hoofdstuk 3, zo uit het hoofd, maar het gebeurt een paar keer. Kortom, als je hier leest, en je bent hier goed terecht in de omstandigheid waarin dit alles zich afspeelt in de dagen van Jeremia. En je leest hier, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls, dan zou je moeten begrijpen dat hier vanuit Juda gesproken wordt tot en over het huis van Israël. En dan neem ik toch maar weer Paulus bij de hand, die dan toch gewoon gezegd heeft, lijkt mij, dat vat wat de pottenbakker maakte, maar weer vernietigde onder zijn handen, dan toch in elk geval een beeld was van het huis van Juda, van het Joodse volk. Dat inmiddels Lo Ami is geworden. Terzijde gesteld, of hoe men dat dan bij gelegenheid maar genoemd heeft in de loop der tijd. Maar dat andere vat, dat alsnog uit diezelfde klomp leem gebouwd wordt, heet hier Huis Israëls. En wat wordt er gezegd? Nou ja, er wordt gezegd feitelijk dat bij de ondergang van het huis van Juda, dat bij diezelfde gelegenheid en als vervolg daarop het huis van Israël op een of andere wijze hersteld zou worden. En ik kan het bewijzen, want het staat in de volgende verse. Want daar staat: in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat gaat over het vat dat vernietigd werd. En dat is uiteraard het Joodse volk, want daar gaat het hier ook over in Jeremia. En dan meteen vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken, als u mij vraagt in hetzelfde ogenblik. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Heb je dat? En beide versen hebben een vervolg dat ik nou even overslagen maak, halve. Want er wordt gezegd, nou ja, dat mocht dan zo wezen, maar het is altijd tijdelijk. De ondergang van Juda, daarvan wordt gezegd, nou ja, als het volk zich bekeert, komt het weer goed. Dat is vers 8. En in vers 10 wordt gezegd, nou ja, een hersteld Israël, jawel, maar als het zich niet weet te gedragen. Ik had met Paulus woorden zeggen, weer uit Romeinen, uit die hoofdstukken, Romeinen 11. Als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij op hun beurt afgesneden worden. En dat staat dus onze, nou, daar staat de 10 stammen uit onze dagen te wachten. Die immers in het geloof niet blijven, zoals voorzegd, en dat is tegenwoordig actueel, zij zullen alsnog afgesneden worden. En u weet wat er dan gebeurt. Dan vindt de opname van de gemeente plaats, dan is er nergens meer een gelovige, en dan neemt God de draad weer op met Juda. De andere draad. Heb u dat? Leg ze maar naast elkaar, deze profetieën. Maar het punt is, want ik ben er nog niet. Het punt is dat deze woorden uit vers 7 en vers 9 niet anders zijn dan de herhaling van de woorden uit Jeremia 1. Nota bene. Goed, betekent dat nog, hè? Weet u nog, hè? Dan is het goed. Als het blijft, is het goed. Jeremia 1. Want de Heer riep Jeremia. Toen zei Jeremia, ja, maar Heer, ik ben nog zo jong. Dat is vers 6. En dat was wel aardig nuttig, want hij had nog een lange carrière voor de boeg. Want de Heer zei tot hem, vers 7. Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. En de Heer stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Nou, en het enige wat wij daarvan weten is dat in zijn dagen inderdaad Juda verstoord werd. En dat dat koninkrijk werd afgebroken, verdaan en wat het maar was. En het laatste wat we van Jeremia lezen is dat hij met de dochters des konings in Egypte terechtkwam. En ook vandaar weer verdwenen is. En daar houdt de Bijbelse variant van de geschiedenis op. En daarmee was een einde gebracht aan het koninkrijk van Juda. Maar de rest van het vers zegt, ook om te bouwen en te planten. Maar als hij dat gedaan heeft, dan wordt het toch niet in de Bijbel vermeld als geschiedenis. Want dat is niet te vinden. Dat is de reden waarom bepaalde groeperingen uit de Joden verwachten dat Jeremia alsnog komt. Niet alleen de Messias, maar dat ook Jeremia komt. Vandaar dat je het Nieuwe Testament de vraag krijgt. Ik meen naar Johannes de Doper, maar weet ik niet precies meer. Of hij misschien Jeremia was. Of zoiets. Of sommigen zeiden hij is Jeremia. Want ze hebben ook niet gezien dat Jeremia ergens nog een koninkrijk geplant heeft. Maar ons wordt buiten de Bijbel om verteld dat Jeremia wis en waarachtig de grondlegger is van de Britse koningshuis. Het jaartal erbij is officieel 585 voor onze jaartelling. En in 587 voor onze jaartelling werd Jeruzalem verwoest en verdween Jeremia uit Jeruzalem. Dus qua datering hoeft het geen probleem te zijn. Heb je dat nog? Dat verhaal. Kortom, dat hele plaatje van bij die pottenbakker en van dat leem, dat slaat binnen Jeremia op wat Jeremia zelf zou doen. Koninkrijk vernietigen tot je niets, maar ook nog een koninkrijk, minstens één, planten. En dat moet hij dus tijdens zijn leven nog gedaan hebben, in die dagen. En datzelfde beeld van die twee vaten uit die ene klomp leem wordt door Paulus aangehaald en toegepast op onze tegenwoordige tijd. Met andere woorden, dat beeld krijgt twee keer een toepassing. Eén die te volgen is in de historie. Dan moet je wel geschiedenis geleerd hebben, maar dat kan ik ook niet helpen. Dat is nou helemaal zo. Maar één in de historie en de andere later, namelijk in opnieuw de ondergang van een Joodse staat. Weliswaar geen koninkrijk, want dat is nooit hersteld. Maar de ondergang van de Joodse staat in de dagen van het Nieuwe Testament. Onder de Romeinen, zal ik maar zeggen. En ook toen verplaatste het werk van God zich dus van de twee stammen naar de 10 stammen. En als men ons dan komt vertellen dat de eerste koning die ooit tot geloof kwam de Britse koning was, dan zeg ik, ja, dat had je zelf kunnen bedenken. Hè? Maar het is historie, zo is dat gegaan. En als je dan leest dat niet Jeremia, maar nou ene Jozef, notabene, bedoel, let goed op zijn naam, dat ene Jozef het evangelie daar gebracht heeft in Brittannië, dan zeg ik, ja, ik had het zelf niet beter kunnen bedenken. Dat ligt zeer voor de hand. Dat is in essentie de inhoud van de profetieën. Zie je? En eenmaal werd het koningshuis verplaatst hier naar de Britse eilanden en daarna werd het nieuwe verbond daar ook naartoe verplaatst. En in diezelfde lijn gezet. Want God werkt langs twee lijnen. Eén aan de buitenkant, zichtbaar voor heel de wereld, door hemzelf gedocumenteerd met betrekking tot het Joodse volk. Maar een andere lijn die hij volgt en die wordt bedektelijk weergegeven en ook geprofiteerd in de Bijbel, maar die loopt via Efraïm. Dat wil zeggen, via het huis van Jozef, dan wel via de 10 stammen van Israël. Dat is allemaal goed te volgen. Nou goed, daarover gaat het dus. Hè? En die hebben inderdaad koningen uit het huis van Zera, overigens. Maar dat was een lange lijn die al sinds Zera, sinds Juda bestond. En vandaar dat die namen hier voorkomen. Daarom heet die psalmist dus Ethan de Esrahiet. Dat wil zeggen, Ethan, de zoon van Zera, niet van Ezra, van Zera, de Zerahiet, had het dan eigenlijk moeten zijn. En dieper kan ik daar nou niet op ingaan. Maar het gaat erom dat die troon zou opgebouwd worden vanuit de dagen van David. Van geslacht tot geslacht. En voor zover het van toepassing is op de 1000 jaren, is het ook nog steeds van geslacht tot geslacht. Zolang de zon en de maan er zijn, zal ik maar zeggen. Want dat is eigenlijk de algemene gedachte. Nou goed. Vers 38 was dat trouwens. Dan maar even ter afsluiting. Vers 37. Zijn zaad, dat van David. Uit vers 36. Vers 37 van Psalm 89. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw en zo verder. Het wordt dus in het voorbijgaan toch nog even gauw gekoppeld aan de zon en de maan. Want dat is zo de gebruikelijke gang van zaken in de Bijbel. Als je zon en maan ziet, moet je dus denken aan de continuering. Niet alleen maar van die zogenaamde omwenteling van de hemellichaam of zo. Maar de continuering van het huis van David. God heeft beloften gedaan en hij houdt zich eraan. Ook de continuering van Israël als volk van God. En zelfs de continuering van Levieten die voor het aangezicht des Heeren zouden staan en hem dienen. En terwijl het er helemaal niet naar uitziet, aan de buitenkant, en voor zover de wereld weet, leren wij, maar het is toch zo. En als je goed oplet, zie je het ook. Mooi vind ik dat. Goed, maar voor vanavond moeten we het hier weer bij laten. Want het is ja weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben. Dat schijnt als een licht in onze harten, in die van nature duistere plaats. Maar het is opdat wij in dat licht zouden wandelen. En terwijl we omgeven worden door een duistere, onwetende, misleide wereld, mogen wij wandelen in het licht van uw woord, het licht van uw waarheid. We danken u daarom dat u ons tot u getrokken hebt, opdat u ons inderdaad een plaats zou geven in uw heilsplan. Een plaats zou geven in onze dagen in uw gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u daarom dat u ons leidt in heel uw waarheid en dat we ook vanavond bij elkaar mochten komen om ons simpelweg bezig te houden met wat u gesproken hebt, duizenden jaren geleden. Maar wij kennen uw woord, dat blijft, dat onvergankelijk is en waarop wij ons leven en onze hoop, onze toekomstverwachting mogen bouwen. Wij danken u daarom voor alles wat u ons gegeven hebt in onze heiland. En we dragen onszelf aan u op en vragen u, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.